Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Psalm 42, vers 1. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal onze gedeelte worden gelezen uit de brief aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 25 van het afdoen der ceremoniële wet.
Wij geloven dat de ceremonieën en figuren van de wet opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde genomen hebben. Alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Dan lezen we nu Romeinen 8, de eerste 17 versen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid aan het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Psalm 16, vers 3, 4 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Vers 4, ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Het zijn de versen 3, 4 en 6 uit Psalm 16. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk, en de derde rondgang is een extra collecte voor de kerk. Gemeente, in deze nabetrachtingsdienst willen we Gods woord bedienen uit Romeinen 8 en nu het 17e vers. Romeinen 8 vers 17, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. De erfenis van Gods kinderen, wie er erven? En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Wat ze erven? Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Hoe ze erven? Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus de erfenis van Gods kinderen. Wie er erven? Wat ze erven? En hoe ze erven? Paulus tekent in die verzen uit Romeinen, in Romeinen 8, de rijkdom van Gods kinderen. Het leven ook van Gods kinderen. We hebben in de voorbereidingsdienst vers 9 overdacht. Die kinderen van God, die ontvingen een levensbeginsel. De geest Gods woont in hen. Ze hebben een levenskenmerk. Ze zijn niet in het vlees, maar ze zijn in de geest. En ze hebben ook die levensband, hè, de geest van Christus. Ze zijn verbonden aan Christus. En gemeente, dan benoemt Paulus ook de leiding van Gods kinderen. Hun leidsman, vanmorgen overdacht in de avondmaalsdienst. Zovelen, want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods, hun leidsman en ook hun voorrecht. En nu gaat Paulus verder. Paulus beschrijft verder nu ook de erfenis van Gods kinderen. Hij gaat die erfenis aanwijzen. En hij zegt het in onze tekst, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. En dat is stof voor de nabetrachting. Wat is een erfenis, jongens en meisjes? Een erfenis, dat is wat iemand nalaat na zijn sterven aan zijn familieleden, aan zijn vrienden, aan zijn erfgenamen. Dat zijn zijn erfgenamen. Zij erven het geld of het huis, de bezittingen, de spullen, de goederen van de overledene. En een aardse erfenis kan een hele grote erfenis zijn. Een heel groot geldbedrag bijvoorbeeld wat iemand nalaat. Zijn huis of zijn boerderij, zijn bezittingen, zijn land. Maar deze erfenis waar het vanavond over gaat, dat is geen aardse erfenis. Dat is een hemelse erfenis. En die hemelse erfenis, die is nu voor al Gods kinderen, die wordt nu voor al Gods kinderen bewaard. Dat is een hemelse erfenis, die gaat alles te boven. Kinderen des Heren, hebt u er vanmorgen iets van mogen zien aan de tafel? Die erfenis, we hebben ervan gezongen uit Psalm 61. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen, wien de vrees uws naams bekoort. O, hoe groot is uw goed, heb je het gezien, gemeente? Hoe groot is uw goed dat ge weggelegd hebt voor degenen die u vrezen? Dat ge bereid hebt voor degenen die u, dat ge gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensen kinderen. Wie er erven? Onze eerste gedachte. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Paulus gaat spreken over de erfenis. Wie gaan er erven? Nou, heel kort, heel krachtig. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we erfgenamen. Dus Gods kinderen, die gaan erven. Die zijn die erfgenamen. En indien wij kinderen zijn. En dan is het opmerkelijk, gemeente, dat Paulus hier een ander woord gebruikt dan in vers 14. In vers 14 vanmorgen hebben we gehoord, want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En ik heb het vanmorgen in de preek gezegd, eigenlijk staat daar, die zijn zonen Gods. En dan ziet dat op, ja, die liefdevolle band, hè, tussen God de Vader en zijn kinderen. De zonen Gods, de kinderen Gods. Hier wordt een ander woord gebruikt. Hier wordt het Griekse woord technon gebruikt. En dat is afgeleid van het Griekse woord dat betekent verwekken of geboren worden. Het zijn dus de geboren kinderen, de verwekte kinderen, de wedergeboren kinderen die erfgenamen zijn. En zo geeft deze tekst een spits naar de wedergeboorte. Wie zijn het nu die erven? Dat zijn Gods wedergeboren kinderen. Dat zijn zij in wie dat levensbeginsel gelegd werd. Die door de Geest Gods zijn wederom geboren. Met wie de Heere een nieuw begin heeft gemaakt. Waar de Geest in hun hart, de Heilige Geest, in hun hart is gaan wonen. Die verlost zijn uit de macht van de zonde en van de dood. Dat is uiteindelijk de bron, die wedergeboorte, waar alles uit voortkomt. Dat is het fundament waar alles op rust. Indien wij kinderen zijn, indien we van die wedergeboren kinderen zijn, die door de Heilige Geest zijn verwekt, dat ziet op dat wonder van de wedergeboorte. Dat wonder van boven, dat wonder van binnen in het hart. Dat wonder dat God zonder ons, in ons werkt. Die levendmaking, kinderen Gods, die zijn erfgenamen Gods. En die worden ook door Gods Geest geleid. Hè, en dan wacht hun een heerlijk lot. Gemeente, zijn wij nu wedergeboren, zijn wij door wedergeboorte een kind van God geworden. Na betrachtingsdienst, dat is niet alleen een dienst voor degenen die aan het heilig avondmaal hebben deelgenomen. Maar gemeente, een nabetrachtingsdienst, dat is een dienst voor de hele gemeente, hier en ook thuis. En dan moeten we allemaal onszelf onderzoeken. Die mensen die hier hebben aangezeten, maar ook de mensen die niet hebben aangezeten. Ook jullie kinderen en jullie jonge mensen, jullie moeten je onderzoeken. Het gaat om een wonder van God in je leven dat nodig is, waar Nicodemus onderwijs over kreeg in die nacht. En die man die dacht dat al zijn zaken in orde waren. Maar de Heere zei, Heere Jezus zei, indien gij niet wederom geboren wordt, Nicodemus, u kunt het koninkrijk van God niet zien. En daarom, dat wonder van Gods genade, dat moet plaatsvinden en dat kan ook plaatsvinden. En ik hoop dat je, jonge mensen, daar ook iets van gezien hebt en van gevoeld in je hart. Het is niet alleen dat het nodig is, maar het is ook mogelijk. De Heere die gaat nog door met zijn werk. De Heere bekeert nog steeds, ook in 2023, mensen. En hij bekeert ook nog mensen in Schravenpolder. Maar jij moet bekeerd worden. Jij moet een nieuw hart krijgen. Dat is de boodschap vanuit de preek, ook vanavond, voor jouw hart. En jij moet bidden, vragen, smeken om genade. Want het is bij de Heere te krijgen en het is voor jouw genade tijd. Hoor je het? Wees er ernstig mee bezig. Want ons leven is snel voorbij. Je staat misschien weer voor een nieuwe periode in je leven. Je hebt examen gehaald. Je staat weer voor een nieuwe opleiding. Je gaat werk zoeken. En je hebt er misschien zin in. En dat mag natuurlijk. Maar zul je deze dingen nu niet vergeten. Die dingen waar je vandaag bij stilgezet bent. Die tafel die hier nog staat als een stille getuige van wat er vanmorgen heeft plaatsgevonden. En dat je dan ook ermee bezig bent in je jonge leven. Geef, Heere, dat goede van uw kinderen ook in mijn hart. Gemeente, doorzoek u zelf en nauw, staat er in Zefanja 2. En ik zeg het ook tegen de avondmaalgangers. We moeten allemaal toch ook weer vallen onder dat zelfonderzoek. Zefanja 2, doorzoek nou, doorzoek uzelf nou, gij volk dat met geen lust bevangen is. En hoe was het nu, kinderen des Heren, vanmorgen? Mocht je iets ervaren van de rijkdom van die erfenis? We lazen het toch in het formulier. En met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. En dan zo die strijd weer in, toch? En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Ik zei al, wie zijn er nu erfgenamen? Ja, Gods kinderen. Maar wat is nu een erfgenaam? Dat heb ik net ook gezegd. Iemand die de erfenis krijgt. Dus een erfenis, een nalatenschap, wordt gegeven aan de erfgenamen. En waarom ben je nu erfgenaam? Nou, heel vaak omdat je bij die bepaalde familie hoort. Dan ben je een wettige erfgenaam. Je hoort bij die familie die gaat erven en ook jij krijgt het deel van die erfenis. En u zijn Gods kinderen, die zijn lid van die heilige familie, van die geestelijke familie. Die zijn verbonden aan de hemelse Vader en aan hun oudste broeder. Ik zeg niet dat ze daar altijd het heldere zicht op hebben, dat ze daar de zekerheid van hebben, maar het is wel zo. Ze zijn lid van die van dat geestelijke huisgezin. En daarom zijn ze, door die wedergeboorte, ook erfgenamen van die erfenis. En nu heb je wachtende erfgenamen en je hebt bezittende erfgenamen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, een wachtende erfgenaam, dat is zo'n familielid, die wacht op een erfenis. Wanneer krijgt iemand de erfenis? Ja, die erfenis die wordt verdeeld als iemand overleden is. En dan weet je misschien dat je het in het testament van iemand staat, maar je hebt die erfenis natuurlijk nog niet ontvangen. Dat is in het gewone leven heel aangrijpend. Dan moet eerst iemand sterven, wil de erfenis vrijkomen. Je hebt dan wel een bepaald recht op die erfenis. Maar je hebt die erfenis nog niet gekregen. Je bent nog niet in het bezit van die erfenis. En nu heb je ook bezittende erfgenamen. Dat zijn nabestaanden, familieleden, die zijn bezitters van dat erfgoed. Die hebben die erfenis in ontvangst mogen nemen. Je zou kunnen zeggen, dat is nu allemaal geregeld bij de notaris enzovoort. En dan mogen ze die erfenis in ontvangst nemen. Dan wordt dat geld op de bankrekening gestort. Dan worden die goederen in ontvangst genomen. Bezittende erfgenamen. Er is nog wat met die erfenis. Voor een erfenis werk je niet zelf. Daar hoef je niet eens voor te werken. Een erfenis krijg je. Daar heeft een ander voor gewerkt. Soms zijn of haar leven lang gespaard. En als zo iemand sterft, dan valt de erfenis vrij. En soms is dat een grote erfenis waar die persoon voor gewerkt heeft zijn leven lang. En die erfgenamen krijgen het zo in handen. En nu naar die geestelijke erfenis. Dan zie ik daar die wachtende erfgenaam op zijn sterfbed. Hij heeft die erfenis nog niet in bezit, Jacob. En dan zegt Jacob, op uw zaligheid, Yeshua, wacht ik, Heere. Hij mocht wachten op die erfenis, God, God in Christus. Dat heil van God in Christus, dat Jacob mocht verwachten. Erfgenamen, gemeente. Dat zet ons ook stil bij die andere erfenis. Die andere erfenis van Adam. Daar heeft Adam voor gewerkt in het paradijs. En wat heeft Adam gedaan? Hij heeft God verlaten. En daardoor, gemeente, wachten al zijn erfgenamen een verschrikkelijke erfenis. En wij hebben al die erfenis van Adam gekregen. En als de Heere dan in ons leven komt, dan geeft dat zo een diepe smart. Die erfenis van vader Adam, dat is ook mijn erfenis. En die erfenis van God verlaten, dat is een erfenis die ons straks voor eeuwig wacht. En die erfenis die wordt straks uitgekeerd aan de vijanden. En daar leert nu een zondaar onder buigen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Daar kent u toch iets van dat buigen, avondmaalganger. Van dat buigen onder die rechtvaardige erfenis die ik verdiend heb. Vanwege vader Adam, omdat ik in Adam gezondigd heb. En daarom die erfenis over mij gekomen is en die erfenis mij straks ook wacht. En die erfenis die Christus heeft verdiend. Ach gemeente, die wacht Gods kerk straks voor eeuwig. Die beschikken daar nog niet over. Je zou kunnen zeggen een wachtende erfgenaam. Hoewel, soms in de verte, dan mogen ze wel eens zeggen, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Dan wacht die erfenis straks voor Gods kinderen in de eeuwige heerlijkheid. We gaan naar ons tweede punt, wat ze erven. De erfenis van Gods kinderen, wat ze erven. Er staat erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Paulus wijst naar boven, hij wijst naar God. God schenkt die erfenis ligt vast in Gods handen, die wordt voor die erfgenamen bewaard. Petrus zegt tot een onverwelkelijke, onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. O, die erfenis die is ons kinderen des Heren niet toevertrouwd. Als de Heere nu die erfenis zou geven, we zouden die erfenis er nog doorheen jagen. We zouden die erfenis nog verkwisten, we zouden die erfenis nog verspelen. Maar die erfenis die wordt bewaard in de hemelen voor u, kinderen des Heren, schrijft de apostel Petrus. En wat gaan ze dan erven? Er staat hier erfgenamen van God. En dan zegt kanttekening 50, namelijk als van onze Vader, die ons met zich deelgeeft aan zijn hemelse goederen. O, dat is nu die Vader in de hemel van al Gods kinderen, die zichzelf die ons met zich deelgeeft. Dus hij geeft zichzelf en hij geeft al zijn hemelse goederen aan die erfgenamen. God geeft zichzelf en al zijn goederen aan zijn kinderen. Dat is nu de inhoud van die onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Het is God zelf. Dan zegt David in Psalm 16, de Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot, de Heere is mijn erfdeel. Je had in het Oude Testament de stam van Levi. En nu kregen alle stammen in Israël, die kregen een stuk grondgebied, een erfdeel van de Heere. Het erfdeel van Juda en het erfdeel van Issachar en het erfdeel van Zebulon. En noem al die stammen maar op. Maar Levi kreeg geen erfdeel. Waarom niet? Levi, de stam van Levi, de Levieten, die mochten werken in de dienst van de Heere. En dan lezen we in Deuteronomium 10, daarom heeft Levi geen deel nog erven met zijn broederen. De Heere, die is zijn erfdeel. De Heere is zijn erfdeel. Jehovah is zijn erfdeel. En wat nu voor die stam van Levi gold in het Oude Testament, dat geldt nu voor al Gods kinderen. De Heere is hun erfdeel.
die erfgenamen ontvangen God zelf. Zij erven God en ze erven alles wat van God is. Dat is zo'n rijke erfenis, gemeente. Dat kan ik vanavond eigenlijk niet onder woorden brengen. En kijk, als nu de Heere in je leven komt, als de Heere je nu een kind maakt, als de Heere je nu wederbaart, als je nu een nieuw hart krijgt, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Wat is dan het eerste wat er in je leven gebeurt? Dan ga je God missen. Dan ga je dat versje met je hart leren zingen, wat we net hebben gezongen aan het begin van de dienst. Het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen? Dan ben je God kwijt, je mist God. Het is allemaal in je leven zo leeg zonder God. Zijn er misschien van die kinderen in de kerk? Of thuis, jongeren, misschien jullie? Hij zegt, oh, de wereld kan me eigenlijk allemaal niet bekoren. Die wereld kan mij toch uiteindelijk het echte geluk niet geven. Dat je 's morgens het eerste aan God denkt. En 's avonds ook weer als laatst. Dat je die God niet meer kan missen. En dat er zo een heimwee komt naar God. Hè? Dat hoort toch bij, ja, bij het leven van die kinderen, van die erfgenamen. Want als je nu God straks mag gaan erven. Als je nu straks weer voor eeuwig bij die God mag zijn. Dan weet je ook in je leven wat het is dat je God mist. En dat je een heimwee krijgt naar God. En waarom heb je nu heimwee naar die God? Nou, wanneer heb je nu heimwee, jongens en meisjes? Nou, als je van huis weg bent. Je logeert misschien bij een vriendje of een vriendinnetje. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Waarom niet? Je wil zo graag naar huis. Dat is heimwee. En wanneer is dat heimwee over? Nou, als je weer thuis bent, hè, bij papa, bij mama. Dan is dat heimwee ook weer over. Je bent thuis. En uw heimwee naar God, dat is alleen maar opgelost door God zelf. En dat is nu dat heimwee naar de Heer. Dat is er nu vanaf het begin van het nieuwe leven. En dat wordt ook verdiept in dat leven. Dat heimwee naar de Heer. En er kunnen tijden in het leven van Gods kinderen zijn, dan kan het allemaal zo ingezonken zijn. Maar als de Heere dan weer komt, hè, dan komt er toch ook weer iets van die betrekking en dat verlangen naar de Heer en dat heimwee naar God en dat zuchten naar God en dat ja, al die zaken die naar de Heere uitgaan. En gemeente, dan wil de Heere zich ook wel eens naar zo'n zon daarover buigen. Maar straks is dat volmaakt. Er staat in Spreuken 8, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven, dat bestendig is. En ik zal hun schatkameren vervullen. Groene Wegen, die bekende dichter, die heeft het gedicht. Want hij, God, doet zijn volk beërven. Zulk een vast bestendig goed, dat in leven en in sterven, eeuwig en volmaakt voldoet. God, het algenoegzaam wezen is mijn overvloedig goud en mijn zilver uitgelezen waar mijn zielen zich op bouwt. Dat is God. En dat wordt nu gepredikt in dat avondmaal. Die erfenis is God. En dan staat er achter en mede erfgenamen van Christus. Hoe kunnen die kinderen, hoe kunnen die erfgenamen nu God gaan erven? Hoe kunnen ze nu God ontvangen en alles wat van God is? Hoe kunnen ze nu die eeuwige zaligheid, die eeuwige gelukzaligheid en die volle gelukzaligheid ontvangen? Paulus zegt, ze zijn mede-erfgenamen van Christus. Dat woordje mede of dat woordje met, dat is in Romeinen 8 zo'n heel belangrijk woord. dan staat hier mede-erfgenamen. Ze erven samen met Christus. Weet je hoe dat nu kan, dat die erfgenamen God gaan erven? Omdat ze een band hebben met Christus. Omdat er een gemeenschapsband is met de Heere Jezus Christus. Dan zegt kanttekening 51 zo onderwijzend, namelijk, als van onze eerstgeboren broeder, die deze goederen van nature toekomen, en die ons deze goederen mededeelachtig maakt uit genade. Dus die oudste broeder, Christus, die heeft nu zoveel goederen. Hij is die grote erfgenaam van alles. En nu is die oudste broeder ook de erflater. Hij geeft aan zijn broeders en zusters, hij geeft aan al Gods kinderen die erfenis. Hij heeft die erfenis en hij geeft die erfenis. En als we nu eens even aan die oudste broeder denken, kinderen des Heren. Die oudste broeder van Gods gemeente, van dat huisgezin. Wat heeft die voor die erfenis gewerkt? Die oudste broeder die heeft voor die erfenis gewerkt. Om nu al die kinderen weer bij God te krijgen. Die rijke erfgenaam van alles, die is zo arm geworden. Daar heeft Paulus op een andere plaats van geschreven, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, van die rijke erfgenaam. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil, kinderen Gods, dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou te rijk worden. Daar is hij nu dat vaderhuis voor verlaten. Daar wilde hij nu dat vaderhuis voor verlaten. Daar wilde die erfgenaam van alles nu voor naar deze ellendige wereld komen. En dan moest hij het klagen. Vossen hebben holen. Vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederlegt. En als hij dan straks aan dat kruis hangt, die rijke erfgenaam, dan wordt zijn kleed hem nog afgenomen en dan wordt zijn kleed onder hem verdobbeld. En zo heeft hij die erfenis verdiend voor Gods kinderen. O, wat krijgen die woorden van onze tekst dan een glans. Het zijn erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Die grote erflater is de dood ingegaan. Ik heb het net gezegd, kinderen. Voor een erfenis, daar moet eerst iemand die erfenis gaat geven, die moet sterven. Na het sterven komt die erfenis vrij, dan kun je dat geld gaan erven. En nu is de Heere Jezus Christus voor zijn kinderen gestorven. De dood ingegaan. En door zijn dood is die erfenis nu vrijgekomen. Want nu ligt die erfenis vast in de dood van de testamentmaker. Dan gaat Paulus in Romeinen 8 zo over Christus verder. En dan zegt hij, Christus, hè, die gestorven is, die ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is. Maar dan heeft hij het ook over Christus die gestorven is. En wat hebben we nu vanmorgen in dat avondmaalsformulier gelezen? In dat stukje wat ging over de borg. En ik heb van de week op die gemeenteavond gezegd, dat was zo'n stukje, zo'n gedeelte van Olivianus. En dan dat stukje van Olivianus waar hij zo die gang van die borg in schildert. En dan staat er, en hij heeft uiteindelijk door zijn dood en bloedstorting, dat nieuwe en eeuwige testament, dat verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide, het is volbracht. Dat is nu die erflater, kinderen Gods. En dat kun je nu vaak niet begrijpen, hè? Dat die erfenis er nu voor u is. Dan kun je het geloven voor Gods kerk. Dan kun je het geloven voor Gods kinderen. Maar dan kun je het zo vaak voor jezelf niet geloven, maar toch is het waar. En aan de avondmaalstafel heeft de Heer het vanmorgen toch laten zien. En ook vanuit Psalm 61. Hè, van gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen. Wien de vrezen uws naams bekoort. En nu mogen ze die erfenis gaan ontvangen uit de hand van Christus. Ze zijn mede-erfgenamen van Christus. Hij maakt ons die goederen deelachtig. Dat zegt toch die kanttekenaar. Hij maakt ons die goederen deelachtig. Wat is hij een getrouwe. Wat is hij een getrouwe erflater. Hij heeft voor die erfenis gewerkt. Hij heeft die erfenis nagelaten. Maar hij gaat die erfenis ook uitdelen. Ze ontvangen hem en al zijn weldaden. Dan zegt ons avondmaalsformulier zo schoon, zo wonderschoon. Hij heeft ons de levendmakende geest verworven. Hij heeft ons die geest verworven. En daardoor is er nu gemeenschap met hem. En delen ze in de goederen van hem. Dan zal dat eeuwige leven en die eeuwige gerechtigheid en die heerlijkheid ons toch deelachtig worden. O, dan brengt Christus Gods kinderen weer bij God. En door hem erven zij God. Ze erven Christus. En ze erven door Christus erven ze ook God. En alles wat God nu in Christus heeft verdiend, dat mogen die erfgenamen nu erven. O gemeente, dan begrijpt u toch dat ik net gezegd heb, dat kan ik eigenlijk niet onder woorden brengen. Wat dat nu is, dat is zo'n rijke erfenis. Daar zijn mijn woorden veel en veel te arm voor. Daar heeft die dichter van gezongen, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Dat is nu alles van God. En dat is nu alles van Christus. En dat zal de kerk nu gaan erven. Dat zal de kerk nu straks eeuwig gaan erven. Al diegenen die hier zijn wederom geboren. Die worden geleid door die geest Gods. Die gaan dat nu straks eeuwig erven. Dan zullen ze God zien van aangezicht tot aangezicht. Johannes zegt, we zijn kinderen Gods. En het is nu nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar dan zullen we hem zien. Gelijk hij is. En dan zal God alles zijn en in allen. En dan zal midden in die troon zijn het lam. Jezus Christus, die grote erflater. Rutherford zegt ergens, wat zou de hemel zijn zonder Christus. O, in Christus krijgen die erfgenamen nu alles terug. Meer dan ze in Adam kwijtgeraakt zijn. In Adam, hè. Ja, in de paradijstoestand konden we ons er zelf nog uitzondigen. En dat heeft Adam gedaan. Dat is de ellende van de zonde. Hij heeft zich uit dat paradijs weggezondigd. Maar in dat hemelse paradijs, daar kan Gods kerk nooit zich meer uitzondigen. En dan wordt het voor dat ellendige en dat arme volk in zichzelf toch waar. Wat we nu samen gaan zingen uit Psalm 68, gelijk een duif, door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt, weer met uw schoonheid pralen. Psalm 68, het 7e vers.
erfenis van Gods kinderen. Wie er erven, wat ze erven en hoe ze erven. Wie er erven, dat zijn die kinderen. Dat zijn ook erfgenamen. En wat ze erven God. Ze erven Christus. En ze erven alles wat van God en van Christus is. En hoe ze erven, dat is het laatste stukje van de tekst. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het gaat hier over de weg naar die erfenis. Hoe gaat dat dan? Die erfgenamen, gaat dat zo door een rustige, makkelijke weg? En zo met de armen over elkaar en dan gaat die erfenis mij straks wel toekomen? Dat kan in het gewone leven zo zijn, hè? Dat je zo op een erfenis wacht. Maar weet je hoe het nu met die hemelse erfenis gaat? Dat gaat door een weg van strijd. Paulus zegt, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Die weg naar de erfenis, die weg naar die volle gemeenschap met God in Christus, dat gaat door een weg van lijden. Zo wij anders met hem lijden. En dan moet je weer hetzelfde, dan moet ik weer hetzelfde zeggen als wat ik vorige week bij vers 9 heb gezegd. Dan staat er, hè, zo iemand, hè, de geest van Christus niet heeft, of zo anders de geest Gods in u woont, hè. Toen heb ik gezegd, dan staat er eigenlijk in het Grieks indien inderdaad. En dat is hier eigenlijk weer, indien inderdaad. Indien inderdaad wij met hem lijden. Dus dat hoort echt bij de weg naar de erfenis. Dan zullen we met hem, met Christus, lijden. Dat is het kinderdeel der vromen. In de wereld zult ge verdrukking hebben, heeft Jezus tot zijn discipelen gezegd. En in zijn discipelen tot zijn kinderen. En Paulus heeft tegen een van die gemeenten gezegd, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Gods kinderen moeten gewillig zijn om te lijden, kanttekening 52. Zo wij anders met hem lijden. Een christen, een ware christen moet lijden. En hier in Rome 57... na Christus is er nog geen openbare vervolging op dat moment. Wel incidentele vervolgingen. Door de heidense Romeinen. Wat waren ze die mensen die bekeerd waren toch tot last. En de tegenwerkingen van de Joden. De Joden waren weer teruggekomen in Rome. Ze waren een poosje weggestuurd geweest. Maar ze waren weer teruggekomen. En ook vooral onder die vijandige Joden. Wat was er een tegenwerking. Daar in die gemeente. Wat een vijandschap werd er ervaren. Mensen die onbegrip kregen van hun familie. Gemeenteleden. Die achteruitgezet werden door hun werkgever. Een gemeente, zo moesten zij lijden. Maar nu zegt Paulus, kinderen van God in Rome, dat hoort bij de weg naar de erfenis. Wij moeten met hem lijden. Wij moeten lijden, overal, altijd. Paulus heeft het over in die laatste woorden van Romeinen 8 over verdrukkingen en benauwdheden en vervolgingen en honger en naaktheid en gevaar en zwaard. Er zijn verdrukkingen van buitenaf, de haat van de wereld en de veroordeling van Satan. Zie Paulus, als hij daarover schrijft uit zijn leven en ook over die scherpe doorn die hem gegeven is in het vlees, een engel des Satans die hem met vuisten slaat, door verdrukkingen, door lijden, indien inderdaad. Maar ook zulke verdrukkingen en zo'n lijden van binnenuit. Als daar dat vijandige, boze, God onterende wereldse hart, dat verdorven bestaan niet ophoudt aan te vechten. Als Paulus net in Romeinen 7 heeft moeten klagen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als daar Gods kinderen moeten zuchten onder het pak van hun
zonden. Het pak ook van die overgebleven zwakheden door hun zonden. En ook het pak vanwege de verdrukking. Dan moeten ze lijden. En dat is nu ook na het avondmaal weer zo de werkelijkheid. Indien wij, zo wij anders met hem lijden, indien inderdaad. Dan zal het niet over rozen gaan. Dan zal daar toch weer een weg op volgen. Dan mocht er misschien vanmorgen zo aan de tafel even wat rust genoten worden. Kan vanavond soms alweer anders zijn. Of morgen weer anders, of volgende week weer anders. Zo wij anders met hem lijden. Maar zet nu eens een streep onder dat met hem. Daar staat toch met Christus lijden. Als nu Christus zijn weg een kruisweg was, zou dan de weg van de christen geen kruisweg zijn. Als Christus nu door het kruis naar de erfenis ging, zegt Calvijn, dan moeten wij zijn kinderen ook door het kruis naar die erfenis. En als ze nu die erfgenaam en die erflater hebben gehaat, zullen ze dan die erfgenamen, die kleine erfgenamen niet haten? Een dienstknecht is toch niet meerder dan zijn Heer. Met hem lijden. Zonder kruis geen kroon. Zonder lijden geen erfenis. Maar dan staat er met hem lijden. En als je nu met hem mag lijden. Als je nu met hem die kruisweg mag gaan, kinderen Gods. Dan mag er ook iets zijn van lijdzaamheid. Dan zegt kanttekening 52. Het zijn maar drie woorden. Maar ik heb er een poosje over nagedacht. Dan staat er in hetzelfde lijdzaam. Dan mag je in dat lijden lijdzaam zijn. En nu moeten Gods kinderen hier een weg van lijden gaan. En soms neemt de Heere wel eens iemand van zijn kinderen echt helemaal apart, om hem als het ware helemaal door die lijdensschool heen te halen. Maar als het allemaal mag wezen, met hem lijden. En als je nu in je lijdensweg iets mag zien van die voetstappen van Christus, dan mag het wel eens wezen in hetzelfde lijdzaam. Want dan mag je weten, hier is Christus ook geweest. En dan kan ik hem ook volgen in deze lijdensweg. En dan mag het wel eens weten, wezen, wat Paulus hier zo verder zegt. Dan zegt hij zo in vers 18, want dan houd ik het daarvoor. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd toch niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. O gemeente, dan zegt die apostel, leg nu eens alles van de wereld in de weegschaal. En leg nu eens aan de andere kant die heerlijkheid in de weegschaal. O, dan is die heerlijkheid die God voor zijn volk bereidt veel meer waard dan alles van deze wereld. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dan staat er door lijden tot heerlijkheid. En dat is het begin van het tweede deel eigenlijk van het hoofdstuk van Romeinen 8. Hè. En dan gaat Paulus, ja dan gaat Paulus die gelovigen versterken in het lijden. En ze verzekeren van de overwinning. En dan gaat hij ze ook troostredenen voorstellen. En weet je welke troostredenen dan Paulus die mensen gaat voorstellen? Gaat hij ze niet troosten met van alles en nog wat? Dan zegt hij niet, kom op mensen. Het hoofd wat omhoogt, komt allemaal wel goed. Maar dan gaat hij zeggen waardoor het nu alleen maar goed komt. En dan gaat hij ze wijzen op Christus. Want dat nu zo'n vaste troost. Hè? Dan zegt hij, dan moet je met hem lijden. En dat is een weg, die valt niet mee. Maar het is wel een weg met hem. En nu zul je ook met hem, met Christus, verheerlijkt worden. Met hem lijden. En met hem verheerlijkt worden. Nu zul je moeten delen in zijn vernedering. Maar nu zul je ook mogen delen in zijn verhoging. Want Christus is verheerlijkt. Christus is aan de rechterhand Gods. Ja, die ook voor ons bidt, zegt Paulus dan in het vervolg. En dan zullen ze hem volgen. En dan zal niets u kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Ja, zo is het toch, met hem, zo staat het in onze tekst. Vanwege die band met Christus komen ze erdoor en zullen ze die eeuwige zaligheid gaan beërven. Dan zie ik die diaken, Stefanus. Voor hem moest ook door lijden tot heerlijkheid. Maar hij mocht met Christus lijden. Want als die stenen dan op hem neerdalen, dan mag hij toch iets van die voetstappen zien. En dan mag hij toch ook iets gevoelen, daar is nu Christus ook voor mij geweest. En dan mag Stefanus met hem lijden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En zo mag hij door lijden. Tot heerlijkheid komen. Met hem. Met hem. Zij die delen in de geest van Christus. Matthew Henry. Vers 9 zegt hij dat. Die delen in de heerlijkheid van Christus. Zij die delen in de geest van Christus, ze zullen ook delen in de heerlijkheid van Christus. Door de weg van het lijden. Maar het gaat naar dat eeuwige verblijden. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen, wien de naam, vrees uws naams bekoort. En dat vrome volk, in God verheugd, zal straks huppelen van zielenvreugd, als ze hun wens mogen verkrijgen. En dan zegt de apostel Johannes, die overwint. Ja, dat heeft de Heere gezegd. En de apostel Johannes, die mocht het neerschrijven in zijn openbaring. Die overwint, zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn, dat is de erfenis. Dan zal ik u tot een God zijn. En dan zult u mij tot een zoon, tot een dochter zijn. Dan kan er nooit meer wat tussen komen. Het is hier altijd maar weer de strijd. Het is hier altijd maar weer het lijden. Maar dan zal hij nooit meer wegkomen uit ons gezicht, toe gemeente. Bedenk nu toch eens wat het verschil is. Calvijn zegt, nu gaat Paulus die erfenis zo sierlijk verheffen. Weet je waarom, zegt hij? Opdat wij de verlokkingen van de wereld zouden verachten. Alles van de wereld zinkt weg. Je kunt niks meenemen. Arm en leeg ben je als je niks anders hebt. Maar het is een goed dat nimmer meer vergaat. En het is voor jou, voor u nog te krijgen. Want die geest van God, die werkt nog. Calvijn zegt, hij wil die erfenis sierlijk verheffen. Om daardoor ook alle zwarigheden van de wereld lijdzaam te dragen. En kinderen des Heren, dan moet je nog een poosje verdrukking en lijden. Ik weet niet hoe lang nog. Het is hier een verdrukking van 10 dagen, zegt de verhoogde Christus tegen Smyrna. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. En dan is het toch waar hoor. En dan mag je aan het einde van de avondmaal zondag toch meenemen, kinderen des Heren, onze weg. Geleid naar boven, schoon met kruis aan kruis omheind, bloedt het hart, voor die geloven is er blijdschap aan het eind. Slechts de strijder wordt geleid naar de burg der eeuwigheid, die binnen Salems muren wonen, droegen hier hun doornenkronen, door de verdrukking naar de erfenis. Amen. Laten we eindigen. Heere, zegen uw woord van 3 keer op deze dag. En de bediening van het heilig sacrament. Geef de overdenking van uw woord in onze harten mee naar huis. En mogen uw kinderen
In vrezen wandelen de tijd van hun inwoning. En ook als dan het lijden en de verdrukkingen er weer zijn, mag het maar wezen met hem lijden, met hem verheerlijkt worden, om nu gedurig ook Christus in het oog te mogen hebben. In hem ligt die erfenis vast. En met hem is de weg naar die erfenis toch een begaanbare weg. Heb dank voor alles wat u schonk, ook vandaag. Wilt u geven dat we ermee in u mogen eindigen? Vergeef het onze, heilig het uwe en hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 136, vers 22. Looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. We zingen Psalm 136, vers 22. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.